En gemeente, na de preek zingen wij het lied ter berijming van Amazing Grace. John Newton heeft dit lied gemaakt. Hij was als kapitein van een schip betrokken bij de slavenhandel. Hij kwam in een hevige storm en toen is hij tot inkeer gekomen. Is hij met dat werk gestopt, voorganger, predikant geworden. En hij beschrijft in dat lied ook die overgang. Ik was dood en blind. Ik zag niet waar ik mee bezig ben totdat ik de Heer Jezus ontmoette en nu kan ik zien. Amazing Grace zingen wij als antwoord op de preek. En het thema voor vanmorgen naar aanleiding van deze geschiedenis is als ogen opengaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars. Over niemand gaan de meningen zo uiteen als over Jezus. Zijn naam wordt elke dag door miljoenen mensen in de mond genomen. We hebben onze jaartelling aan hem te danken. Over niemand zijn zoveel boeken geschreven, films gemaakt, muziek gemaakt en kunst als over Jezus. Wereldwijd geloven zeker 1,5 miljard mensen in hem. En jaarlijks trekken duizenden mensen naar onbekende streken om over hem te vertellen. Ze geven huis en haard op. Tot op de dag van vandaag worden duizenden mensen gemarteld en bedreigd omdat ze in Jezus geloven. En tegelijkertijd zijn er vandaag ook heel veel mensen op aarde die niets met hem hebben. Voor wie Jezus niet meer is dan een historische figuur van het verleden. Een inspirerende persoon, een volksheld, een legende of gewoon een figuur uit een sprookje. Zoals die dominee uit Nijkerk onlangs beweerde dat Jezus nooit heeft bestaan. Zoveel mensen, zoveel meningen over de Heer Jezus. Vandaag de dag, maar het was in de tijd van de Heer Jezus eigenlijk niet anders. Als de Heer Jezus een keer met zijn discipelen aan het wandelen is, dan vraagt hij hun, wat zeggen de mensen over mij? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper? Elia, een profeet, krijgt hij als antwoord. En dan stelt hij hen de vraag, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En met die persoonlijke vraag nodigde hij de discipelen uit om kleur te bekennen, om zich uit te spreken, waar staan jullie ten opzichte van mij? En gemeente, en dat is de vraag die als een rode draad door Johannes 9 heen loopt. En daarom is het ook zo'n lang hoofdstuk geworden. En misschien dacht u vanmorgen wel, waarom zo'n lange lezing vanmorgen? Had Johannes het niet wat korter op kunnen schrijven? Had er gewoon kunnen vertellen dat de Heer Jezus een blinde man ontmoette, dat hij hem het zicht in de ogen gaf en dat hij weer verder trok? Nee, Johannes maakt er een lang verhaal van. Net een dominee. En waarom doet hij dat? Omdat het om veel meer gaat dan het wonder van de genezing. Het gaat hem erop hoe mensen daarop reageren. Jezus geneest deze man. Hij doet een wonder omdat hij reactie wil oproepen bij de mensen. Hij wil ze in beweging krijgen. Ze moeten kleur bekennen. En daar is de Heer Jezus daar in Jeruzalem op uit. En zo lezen we het ook in een vers aan het einde van het hoofdstuk, vers 39. Jezus zegt, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. En dan denken wij bij het woordje oordeel aan het eeuwige oordeel of aan veroordeling. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het Griekse woord krima mag je vertalen met beslissing. Het resultaat van een oordeel. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat mensen een beslissing zullen nemen. Hij dwingt ze tot een keuze. Waar sta je? Wie ben ik voor jou? En waarom doet hij dat? Omdat hij zo graag de mensen uitnodigt om bij hem te komen, om naar hem te luisteren, zodat ze tot een bestemming kunnen komen als ze in hem gaan geloven. Daarom die vraag, waar sta jij? Er komen vanmorgen heel wat mensen voorbij in de geschiedenis. Naast de Heer Jezus heb je daar ook de blinde man. We komen de discipelen tegen, de buren, de fariseeën, de leiders van het volk, de ouders. En ze hebben allemaal een mening over Jezus. Maar het begint bij een genezing. Deze man was blind en Jezus ziet hem en zijn discipelen zien hem ook. Kom je wel vaker tegen in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament. In de evangelie worden heel wat blinden genoemd, soms met naam en toenaam. Blinde mensen waren er veel in die tijd. De hygiëne was niet zo goed, maar vooral ook vanwege het stof en het zand. Hadden veel mensen last van oogproblemen. En het enige wat je dan als blinde nog kon doen, was bedelen. Dan zat je op de weg naar de tempel waar de pelgrims, de gelovigen, twee keer op een dag heen gingen om te bidden. En dan hield je hand op. Meer had je niet te doen. Meer was er ook niet voor je. En zo komen ze in de lichtkring van de heer Jezus mensen tegen die blind zijn. Bartimeus, een bekende met de naam. Waar het blindeninstituut naar vernoemd is. Maar deze man is al blind vanaf zijn geboorte. Hij heeft nog nooit kunnen zien. Hij was niet het zicht kwijtgeraakt, maar had nog nooit het licht kunnen zien. En dan zit hij te bedelen en dan zien zijn discipelen deze man. En ze beginnen er gelijk over te filosoferen. De discipelen, de eerste groep. Hij is blind. Hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, er zal ongetwijfeld wel een reden voor zijn. Hij zal gezondigd hebben of misschien wel zijn ouders. Ja, maar wie dan? Ze komen er niet uit en spelen de vraag door naar de Heer Jezus. En het was in die tijd niet ongebruikelijk om ziekte in verband te brengen met zonde. Want de gedachte was gehoorzaamheid aan de Heere God. Dat leidt tot zegen, tot voorspoed. Maar als je dan tegenslag hebt en als je ziek werd, dan draaide men dat ook om. Nou, dan moest je wel iets gedaan hebben. Dan moest er wel een bepaalde zonde in je leven zijn of dan had je misschien geen goed geloof. Als de man schuldig is voor zijn blindheid, dan moet dat een soort prenatale zonde zijn geweest. Denk maar even aan de geschiedenis van Jacob en Esau die al ruzie maakten in de baarmoeder, vertelt Genesis. Of misschien uit een vorig leven. Zoals de aanhangers van de reïncarnatie denken. Dat je ziel na de dood weer in een ander lichaam verder gaat. Maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Zo dachten de Joden niet in die tijd. En als de ouders schuldig zijn. Ja, dan is de zonde van een vorige generatie. Ja, daar kon die man dan ook niks aan doen. Dan wordt hij er als het ware voor gestraft. Maar dat klopt weer niet met wat de profeten zeggen. Dat iedereen voor de Heere God verantwoordelijk is. Voor zijn eigen zonde. Ze komen er niet uit. En Heer Jezus, hoe zit dat nou eigenlijk? Het is opvallend dat de discipelen gaan theologiseren over die man heen. Hij ligt daar op de grond. En ze beginnen met elkaar over de man te praten. Ze praten niet met hem. Maar ze leggen hem als het ware op de theologische operatietafel. Maar ja, daar wordt natuurlijk niemand beter van. Man is een geval. Je kunt er heerlijk over filosoferen en zelf blijven ze buiten schot. Kan ons trouwens ook overkomen, wist u dat? Je kunt in een kerk zitten, je kunt alles wel een beetje analyseren, op Bijbelkring misschien ook. Heerlijk theologiseren, mening ergens over hebben, maar dat blijft nog allemaal een beetje aan de buitenkant. Blijft zelf buiten schot. Kan zomaar gebeuren, alleen het helpt je niet echt verder. Jezus, zeg ons, wat is er aan de hand? Nou, het antwoord van de Heer Jezus is glashelder. Deze man heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Punt. Jezus ontkent in dit geval een directe relatie tussen ziekte van deze man en een bepaalde zonde. Daar moet je niet over speculeren, zegt Jezus tegen hen. Je moet over de vragen van het lijden niet speculeren. Je moet jezelf de vraag stellen, wat kan ik voor de ander doen? En dat laat Jezus zo duidelijk zien. Alleen ik vind het jammer Er zitten wel een paar vertaalproblemen in dit hoofdstuk. Ik vind het jammer dat dat eigenlijk niet zo duidelijk blijkt uit vers 3. De vertalers van de Herziene Statenvertaling hebben een zinnetje toegevoegd. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Zou je een punt moeten zetten. Maar dan hebben ze eraan toegevoegd. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Het staat wel schuin gedrukt, maar het is in de grondtekst niet te vinden. En doordat dat zinnetje wel staat, suggereert de vertaling dat de ziekte van deze man een bedoeling had. Als je leest wat er staat letterlijk, dan is deze man blind geboren, opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Deze man is blind geboren, zodat de Heer Jezus hem later zou kunnen genezen. Nou, u voelt wel aan, dat roept een hele hoop theologische vragen op over de relatie tussen ziekte en de Heere God, de bedoeling van het lijden. Maar dat is hier niet het punt. Dan missen we de clou van het onderwijs, het antwoord van de Heere Jezus. Daarom moet je dat zinnetje maar gewoon wegschrappen. En als je dan verder leest, dan, maar dit is gebeurd, dat mogen we even vergeten. Er staat opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. En dat woordje opdat, dat kan aan het begin van een zin staan. Dat moet je eigenlijk doorlezen. En dan wordt het zo. Opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden, moet ik de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is. En dan wordt het vervolg duidelijk. Heer Jezus is aan het werk, het is dag. Straks komt de nacht van het lijden. Als hij aan het kruis is, dan kan hij alleen nog maar verzoening doen voor de zonde. Dan kan hij niet meer mensen ontmoeten. Dan kan hij geen blinde mensen beter maken, maar het is nog dag. En hij is aan het werk. Dat is zijn missie. En daarom, opdat de werken van God in deze man en in anderen openbaar zouden worden, moet ik de werken doen van mijn Vader. Want Heer Jezus had een missie, dat weet u wel. Oude profetieën hadden het al aangekondigd, Jesaja 61. Hij was gezalfd door de Geest om aan armen het evangelie te verkondigen. Te genezen de gebrokenen van hart, om gevangenen vrijlating te verkondigen. En blinden het gezicht weer te geven. De gebrokenheid van de man is een aanleiding voor de Heer Jezus om het heil van God zichtbaar te worden. Daarvoor was hij gekomen. Het was nog dag. En ook deze man mag het heil van God ontvangen. En hij wordt weer ziende. En de Jezus doet het op een bijzondere manier. Het speeksel vermengt hij met het stof van de grond, maakt daar een soort modder van en strijkt dat op de ogen. Bijzonder. Want dat is denk ik een verwijzing naar het begin van de Bijbel. U weet wel hoe de Heere God de mens heeft geschapen uit het stof van de aarde. Hier wordt de schepping in het openbaar voltooid. En dan stuurt Jezus de man weg naar Siloam. En daar vallen de schellen van zijn ogen als hij zich wast. En ontvangt hij het gezicht. Dat is een mooie naam trouwens, Siloam. Het staat er ook bij, uitgezonden of gezondene. De gezondene van de Vader zendt deze man naar het badwater gezondene. Die naam zal die man nooit meer van zijn leven, denk ik, vergeten zijn. Hij heeft het zicht aan die grote Siloam te danken. En wat zal die blij en dankbaar zijn. Zo zie je dat ook in het hoofdstuk. Hè? Als je eens leest, terugleest wat die man allemaal zegt, dan is het maar één refijn. Ik was blind en ik kan weer zien. De buren, andere groep, ze reageren heel anders. Niet de verwondering, maar ze zijn stom verbaasd. Ze kunnen het niet geloven. Die man daar, zat hij te bedelen? Of toch niet? Was het toch een ander? Wat is er aan de hand? Vertel het eens. De man vertelt opnieuw zijn verhaal. Een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen. Ik moest naar Siloam, moest me wassen. En ik kon weer zien. En ze vragen, en waar is hij dan? En wat zie je hier? Er is verbazing. Er is interesse voor de wonderdoener. Maar je leest verder niks meer over de buren en de omstanders in het verhaal. Er is even aandacht. Misschien is het sensatie. Maar het verhaal erachter en wie het heeft gedaan, interesseert ze eigenlijk niet. Ze komen niet in beweging. Ze zien wel, ja. Maar ze zien Jezus niet. Jammer. En dan de fariseeën. Hadden de discipelen intellectuele interesse? Zij hebben maar één passie en dat is de wet van God. De traditie. Gaat alles volgen de wet. Het is Sabbat vandaag. Alles moet in rust en orde geschieden. Dit is de rustdag die God heeft ingesteld. En Jezus neemt die rustdag niet in acht. Hij werkt. Dat kan niet. Jezus is een zondaar dus. Want hij neemt de Sabbat niet in acht. En zo leggen zij het werk van de Heer Jezus op de operatietafel van de traditie en van de wet. En daar zijn ze zo op gefocust dat ze het wonder niet zien. In plaats van dat ze met de man zouden zeggen, halleluja, God heeft mooie dingen gedaan. Hij heeft zich over een blinde man ontfermd, beginnen ze verwijten te maken. Nee, deze man, mens is een zondaar, zeggen ze later. Ik denk, gemeente, dat de Heer Jezus bewust deze fariseeën heeft geprovoceerd. Want wat lezen we in vers 14? Het was Sabbat. Toen Jezus slijk maakte en zijn ogen opende. Jezus had speeksel uit zijn mond op zijn ogen kunnen doen. De Heer Jezus had tot de man kunnen spreken. Maar hij heeft gebukt, hij heeft modder gemaakt. En ja, volgens de rabbijnse overlevering mocht je wel zalf doen in je oog. Maar je mocht geen zalf maken op Sabbat. Je mocht op Sabbat geen zieken genezen, tenzij het levensgevaar. Acuut levensgevaar was, maar er was hiervan geen sprake. Deze genezing, ja, had best een dag kunnen wachten. Maar Jezus trekt zich daar niet van aan. Hij maakt bewust die beweging. Hij is gekomen om op Sabbat te werken. Om mensen te redden. En daarmee gaat hij door elke dag van de week. Ook op Sabbat. En zo lokt hij de fariseeën uit hun tent. Ze moeten kleur bekennen. Wat in het hart zit moet openbaar worden. En dat komt openbaar. Ze verharden zich. En dit is weer een druppel die op een gegeven moment de emmer van de boosheid doet overlopen. En je ziet het in de geschiedenis. Als je Johannes 9 doorneemt, ze worden steeds agressiever. Zweer bij God dat deze man een zondaar is. Zeg het. Maar de blinde man, hij wordt steeds vrijmoediger. Wil je soms zelf ook een discipel worden? En dan werpen ze hem uit de synagoge. Zo verharden de fariseeën zich. Hun regels en hun meningen, hun godsdienstige denkraam, het staat hun allemaal in de weg. Die winnen het van het wonder. Die winnen het van Jezus. Jammer. Verdrietig, tragisch. Zo kom je niet verder. En ja, dan heb je ook nog de ouders. Ook zij worden op het matje geroepen. Is dit uw zoon? Ja. Was hij blind? Ja, dat klopt. En hoe kan hij dan nu zien? Ze durven het gewoon niet te zeggen. Ze zijn bang. Ze lopen het risico om uit de synagoge gezet te worden. Dat hadden de fariseeën besloten. Ze spelen de bal door naar hun zoon. Zeg het maar. Vraag het maar aan hem. Hij is oud genoeg. En wat denkt u, zullen de ouders blij geweest zijn? Ja, natuurlijk wel. Ze zullen in hun hart gejubeld hebben. Maar de angst voor de lijders weerhoudt ze ervan. Om het wonder te erkennen en open te staan voor deze heiland. Wat zullen we wel niet van zeggen? Of wat zullen ze wel niet van ons vinden? De druk van de omgeving kan ook belemmeren. Dat je ook echt kiest voor de Heer Jezus. Dat je ervoor uitkomt. Kan bij ons ook zo zijn. Als je jong bent. Als je vriendenkring. Als je niet zoveel vrienden van je geloof. Durf je dan te zeggen dat je de Heer Jezus wil volgen. Dat je hem lief hebt. Of blijf je op een veilige afstand. Ja, over de ouders wordt verder niet zoveel meer gezegd, helaas. Maar over de blinde man wel. En als je kijkt in de geschiedenis wat er gebeurt, zie je een hele ontwikkeling. Moet je maar eens meekijken, vers 11. Wie heeft je beter gemaakt? Een mens genaamd Jezus. En in vers 17 zegt de ex-blinde man, nou, hij is een profeet. En in vers 31, hij moet wel van God afkomstig zijn. En nog gaandeweg zie je deze man die genezen is steeds standvastiger worden. Steeds duidelijker over de persoon die hem heeft aangeraakt. Maar het loopt niet goed met hem af. Vers 34, ze werpen hem uit de synagoge. Deze man ondervindt wat velen vandaag de dag ondervinden. Naar het woord van Jezus. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Vele christenen die in een moslimcultuur leven overkomt precies hetzelfde. Dat ze uit hun familie worden gegooid. Dat ze alles kwijtraken. En ook deze man. Zijn keuze voor Jezus komt een duur te staan. En ze wierpen hem, vers 34, uit de synagoge. En weet u wat ik nou zo ontroerend vind in deze geschiedenis? Ik kom er zo nog wel op terug, maar vers 35... Als Jezus dat dan hoort, dat ze hem uit de synagoge hebben geworpen, dan gaat hij die man opzoeken. Dat is bijzonder. Dan gaat hij hem opzoeken en dan geeft hij hem nader onderwijs. Deze ontmoeting, die verandert het leven van deze man radicaal. Geloof je in de Zoon van God, maar Heere, wie is hij dan? Ik ben het die met je spreekt. Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Daar staat letterlijk, hij knielde neer op de grond. Hij valt voor Jezus door de knieën. Het is een ontroerend slot van deze geschiedenis. Als zijn ogen opengaan, ziet hij niemand anders dan Jezus alleen. Gemeente, wat zouden wij nou van deze geschiedenis kunnen leren? Als we zo weer naar huis gaan, wat zouden we dan mee kunnen nemen? Ik noem 5 korte lessen. Het eerste is dit. Jezus ziet je zitten. Viel het u op toen we het Bijbelgedeelte begonnen te lezen dat daar staat? En in het voorbijgaan, vers 1, zag hij iemand die blind was. Jezus zag die man zitten daar. En hij werd met ontferming bewogen. En dat is wat nog steeds zo gebeurt. Vanmorgen is de Heer Jezus als de levende Heer in ons midden naar zijn belofte. En hij ziet je zitten. Zoals je hier bent gekomen vanmorgen. Met vreugde. Met verdriet. Met alles wat je meedraagt aan zorgen. Vanwege dat slechte bericht of die onzekere toekomst. Met je vraag. Hij ziet je. Hij heeft zijn oog op je gevestigd. En als je goed kijkt naar Jezus. Dan zie je de liefde voor jou. In zijn ogen staan. Zie je het ook? Genezing begint daar waar je Jezus ziet. En de tweede les, Jezus vraagt je vanmorgen om in beweging te komen. Jezus stuurt die man die genezen is op pad. Hij gaat een gesprek aan met de fariseeën in de hoop dat ze ook in beweging komen. Hij geneest deze blinde man om ook de discipelen aan te raken. Want hij verlangt een antwoord. Wie ben ik voor jou? Wie mag ik voor jou zijn? Ben ik je Heer en Heiland? Wil je mij volgen en met mij leven elke dag? Doe je dat ook? Heb je die keus gemaakt? Maak hem vanmorgen. Of bevestig die keus weer opnieuw. En dan opent de Geest je ogen. Voor de liefde van de Heer Jezus. Ga je net als deze man liefhebben. Aanbidden. Wordt hij de liefde van je hart. Jezus vraagt dat wij in beweging komen. En de derde les. Keuze voor de Heer Jezus kan zomaar lijden betekenen. De blinde man, hij wordt uit de synagoge geworpen. Hij krijgt te maken met onbegrip van mensen, zelfs van zijn eigen ouders. In ieder geval ook van de religieuze leiders. Jezus volgen brengt lijden voor hem mee. Nou, dat is voor de vervolgde kerk duidelijk. De christenen in Syrië, Nigeria, op zoveel plekken meer. Maar ook wij kunnen er zomaar mee te maken krijgen als minderheid in Nederland. Als mensen van een achterhaald geloof. Misschien ook dichtbij. Je denkt erover om belijdenis te doen. Maar roept reactie op van je familieleden, van je vrienden, van collega's misschien. Kijk er niet van op als het negatief is. Het hoort erbij. Maar dat geeft niet. Als je Jezus volgt, zit je op de goede weg. Houd je oog maar op Hem gericht, dat is het beste. Derde les. Je moet niet over God spreken, maar met Hem. Niet zoals die fariseeën en die discipelen, als die omstanders. Ze praten over Jezus, maar ze praten niet met Hem. Maar die blinde man die genezen was, die heeft een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met de Heer Jezus verandert zijn leven. En dat is nog steeds zo. Spreek niet over God. Of als je over de Heere God spreekt, vergeet niet om ook met Hem te spreken. En de laatste les. Je gaat mensen zien. Als de Heer Jezus je ogen opent, dan ga je je oog ook open voor mensen om je heen. Dan ga je net als Hij mensen zien die naast je in de bank zitten, die bij je op het kantoor zitten, bij je in de straat wonen. Je wordt een mens met een oog voor de ander. Want als de Heer Jezus je zonde vergeeft, neemt Hij de schuld weg. Komt er licht in je leven. Je ontvangt een nieuw begin en je gaat kijken. Je gaat Hem aan het werk zien. Je gaat de mensen om je heen zien als mensen die ook de Heer Jezus nodig hebben. Niet als een geval, maar als mensen voor wie je iets kunt betekenen. Je gaat kijken met de ogen van de Heer Jezus. Door de bril van de Heilige Geest. Neem dat mee vanmorgen, gemeente, deze les. De Heer Jezus kwam bij ons langs, in de Sint-Jan vanmorgen. Hij ziet ons niet als een geval, als mensen met handicaps of als mensen met theologische problemen. Hij ziet ons zoals we zijn. Als mensen die hulp nodig hebben. En daarvoor is Hij gekomen. Laten we dat maar bedenken. Dat is ons alles waard. Zegt u het mee vanmorgen, Jezus. Hij is me alles waard. Ja, Hij is ons alles. Of we hebben niets. Rond Jezus valt de scheiding. Je ziet het, of je ziet het niet. Zalig ben je als je Hem ziet. Amen.